wacht op het groene licht van de koster. Dus ik durf u niet te beginnen. Kijk, dat is het, hè? De klok, ja. Goed, het is inderdaad 8:30. Fijn u weer te ontmoeten, ook weer in een nieuw seizoen. Deze komende winter, het leven en welzijn. Krijgt u dan al heel gauw nu een nieuwe predikant. De volgende keer, als het weer lidmatenkring is, dan hoopt hij inmiddels hier te wonen al. Uw dominee te zijn, maar zoals u weet mag ik de lidmatenkring voorlopig nog doen. En dat vind ik fijn, dus ik hoop dat u het ook fijn vindt. Het is een beetje een verlichting voor het werk van dominee Kempenis. Die krijgt natuurlijk de eerste tijd extra druk met kennismakingsbezoeken en zo. Dus dat komt hem goed uit en ik vind het zelf ook fijn om te doen. En zo schuiven allerlei dominees het werk wat ze liever nog niet doen of een beetje te veel vinden af op die arme kandidaten en emeritus dominees, hè? Maar goed. Maar misschien de volgende keer als de maatregelen wat versoepeld zijn weer in de zaal beneden, dat weet ik niet. Maar we hebben het nu een poosje hier gehad. Dus misschien dat dat ook veranderen zal, maar dat zien we vanzelf. Ik stel voor dat we gaan beginnen met het zingen van Psalm 77, het zesde vers. Zo God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Ik wil dit komende winterseizoen met u een aantal gevangenen bezoeken. Niet echt natuurlijk, maar als we de Bijbel lezen vanaf het begin tot het eind, komen we regelmatig mensen tegen die opgesloten zijn, gevangen genomen. Terecht soms, ook heel vaak niet terecht. De apostel Paulus, weet u wel, zegt in Hebreeën dat wij de gevangenen moeten gedenken. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangen waart. Dat bedoelt hij met name de gevangenen om des geloofs wil, die om Christus willen gevangen gezet zijn. Ook nu zijn er heel veel gevangenen die om het geloof, de vrijheid van de vrijheid beroofd, een onzeker bestaan en een onzekere toekomst hebben. En daar moeten we aan gedenken, bidden in ieder geval voor hen. En dat er toch ook een uitkomst zal mogen komen, of dat zoals we vanavond zullen horen, God de Heere zijn goede tierenheid naar hen zal uitstrekken. En kunnen wij niet op bezoek? De Heere kan dat wel. Toch zijn er ook andere gevangenen, daar mogen we ook wel aan denken. Er is ook een stichting die zich beijvert om onder gevangenen, die dan zouden we zeggen terecht opgesloten zitten, te bezoeken en het evangelie te brengen. Daar mogen we ook aan denken in onze geweten. Maar we gaan vanavond dan voor het eerst op bezoek in een gevangenis. En dat wel in Egypte. Als we de Bijbel van voor naar achteren gaan lezen in dit seizoen, dan komen we allereerst de gevangene Jozef tegen. En dan lees ik met u eerst Genesis 39. Genesis 39. Ik ken de geschiedenissen van Jozef, maar het gaat nu om zijn tijd dat hij in de gevangenis moest verblijven. En ook weer ten onrechte. Genesis 39. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. Als nu zijn Heer zag dat de Heer met hem was en dat de Heer al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende. Om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw van zijn heer haar ogen op Jozef wierp en ze zeide: lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als hij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam en om zijn werk te doen en niemand van de lieden van het huis was daar binnenshuis. En ze grepen bij zijn kleed, zeggende: lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als hij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende: ziet, hij heeft onze Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En ze legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende: de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde als zijn heer de woorden van zijn huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende: naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar de koningsgevangenen gevangen waren, alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goedertierenheid tot hem. En hij gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand, en al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dan dat in zijn hand was, opermits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Bidden om Gods zegen. Het is inderdaad een bekende geschiedenis, Heere, maar laat er licht over schijnen, ook weer nieuw licht. Laat de oude dingen nieuw mogen worden. Zegen uw woord aan onze harten. Heb dank dat wij elkaar weer mogen ontmoeten aan het begin van dit winterseizoen. En geef dat wij elkaar regelmatig mogen zien hier en met uw woord mogen bezig zijn om dat te onderzoeken. Hoe zouden wij dat kunnen als u zelf ons daarin niet helpt, ons uw Heilige Geest ons schenkt? En dat bidden we ook voor deze avond. Er is veel onrecht in de wereld, zoals we in dit hoofdstuk ook weer zien. Maar we weten ook dat u al het onrecht ziet en haat en bezoeken zult, omdat u het recht lief hebt en het recht zal zegen vieren. Daar is uw woord ook duidelijk in. Geef al wat nodig is, Heere, en hoor ons bidden in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Jozef dus, het huis van zijn vader verlaten, zijn broers opgezocht, we kenden de geschiedenis, door de haat van zijn broers verkocht aan Ismaëlieten of Midianieten en is in een vreemd land terechtgekomen. En daar zou hij zijn leven verdere leven lang blijven wonen. Tot aan zijn dood is hij daar gebleven. Omdat het uiteindelijk ook Gods weg was die hem daar wilde hebben. Daar had Jozef natuurlijk heel geen kijk op, geen zicht op. Nee, wij wel. Wij lezen deze geschiedenis en we zeggen tegen elkaar: het is een mooie, leerzame, ontroerende geschiedenis, en dat is het ook. Maar je zal maar het leidend voorwerp zijn. En jaren van huis zijn, in de gevangenis terechtgekomen, eerst slaaf en dan gevangenis, en dan onrecht ondergaan, vergeten worden, dat valt niet mee. Hij is echt beproefd. Een man wel met een belofte. Een man die door de Heer was opgezocht en die had hem heerlijke beloften gegeven. Dat was zeker dat het van de Heer was. Maar wat de uiteindelijke betekenis was, zou pas duidelijk worden bij de vervulling van die belofte. In ieder geval wordt Jozef als slaaf verkocht en komt bij Potifar terecht. Het moet u opvallen in dit hoofdstuk wat we gelezen hebben, dat het voor Jozef en voor degene om hem heen al heel gauw duidelijk was dat de Heere met Jozef was. En dat merk je wel. Dat kun je gewaar worden. Als de Heere tegen je is, dat kun je ook gewaar worden. Maar als hij met je is en zijn goedertierenheid, zijn handen vol goedertierenheid naar je uitstrekt en boven je beschermend uitstrekt, dan merk je dat ook, natuurlijk. En dat heeft Jozef gemerkt. Wij moeten dus ook daar, als we deze geschiedenis lezen, de nadruk op leggen, zodat we niet al te gauw medelijden krijgen met Jozef, alsof hij daar een weg ging, helemaal alleen, zonder zijn ouders, zonder zijn dierbaren, maar ook zonder God. Gods kind is nooit zonder zijn God. Nooit. Nog eens, daar heeft hij niet altijd zicht op. Dat ziet Gods kind niet altijd. Nee. Maar het is wel zo. En dat wordt in dit verhaal al heel spoedig duidelijk. We merken dat hij, dat de Heere met hem was, daaraan dat de Heere hem zegende. En dat Jozef, een gewone slaaf, opklom. Dat is heel typerend in de geschiedenissen van Jozef. Hij ging van laag naar hoog, ook toen al, in het huis van Potifar. Zo later in de gevangenis weer zo gaan, van laag naar hoog. Zo liet God zien dat hij met Jozef was. En dat hij uiteindelijk zijn beloftewoord, waarin het ook ging over de verhoging van Jozef, dat iedereen zich voor hem zal neerbuigen, dat dat zeker gebeuren zou. God gaf hem dus ook op zo'n manier al moed en kracht. Zo was God met hem. God vergat zijn woord niet, opdat Jozef het ook niet zou vergeten, maar ook aan de weg van Gods voorzienigheid houvast zou krijgen. Het was niet zomaar toeval of zo dat gebeurde. Jozef gaat van het begin tot het einde helemaal Gods weg. En als we Gods weg niet zien, zoals Asaf in die psalm die we net gezongen hebben, dan moeten we om zicht op en licht over die weg vragen. Want Gods weg is wel volmaakt. En het woord van God is doorlouterd. En hij is een schild voor allen die op hem betrouwen. En de Heere heeft zijn belofte ook waargemaakt. Ook weer op zijn tijd. Ja, dat is ook weer zo. Altijd op Gods tijd. Niet op de onze. Op zijn tijd. De Heere was dus met Jozef en er bleek dus daaruit dat hij opklom. Dat hij een verantwoordelijke taak kreeg daar, de belangrijkste slaaf van Potifar. En dat heeft Potifar ook gemerkt. Dat om Jozef, om zijn trouw ook, maar vooral om de trouw van zijn God, deze jongen voorspoedig werd gemaakt. En heel dat huis van Potifar werd erdoor gezegend. En het ging goed met de zaken van Potifar. En dat omdat de Heere er was. Daar heeft Potifar en ook mevrouw Potifar die helemaal niet geen erg in gehad. Nee. En daar moeten mensen echt erg in krijgen. Dat de Heere goed is. En dat hij zorgt en zegent. En dat het ook niet vanzelfsprekend is. We hebben daar geen oog voor gehad, geen hart voor gehad. Dat moet een mens nou echt zien. Leren, erkennen, beleiden. Jozef heeft het gemerkt. Dat kan niet anders. En de Heere was met hem. Dat bleek ook toen er een grote verzoeking in het leven van Jozef kwam. Ja, Gods kind is niet immuun voor de zonde. Nee. Al worden ze heiligen genoemd, ze zijn van nature niet heilig. Als ze nee zeggen tegen de zonde, is dat ook omdat God dan met je is. Dat betekent dat Jozef, dat is de andere kant van dezelfde zaak, ook die God, de gemeenschap met zijn God, heeft gezocht. Daar ken je ook het leven van een kind van God aan. Ver van huis en haard, een onbekende toekomst tegemoet. Later in de gevangenis, hij heeft het niet prettig. Hij heeft het over die kuil. Nou ja, een gevangenis is nooit prettig, maar als een gevangenis een kuil is zonder daglicht, betekent dat. Dat is moeilijk, daar heeft Jozef ook wel onder gezucht. Natuurlijk. Natuurlijk is dat zo. Je bent als kind van God ook niet immuun voor tegenslagen. Daar kun je onder zuchten. Maar het brengt toch altijd naar de Heer. En dat is bij Jozef ook zo geweest. Ja, er kwam een grote verleiding in zijn leven. Die vrouw van Potifar, die heeft haar ogen op hem geslagen en die begeerde met hem gemeenschap te hebben. Dat is iets wat van alle tijden is, deze zonde. Overspel, ontrouw. Ze was getrouwd. Ja, ze was getrouwd. Dus, en het huwelijksformulier zegt het zo nuchter, maar toch zo duidelijk ook. Om hoererij te voorkomen, moet iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man hebben. Maar ja, nu de praktijk. En dat was daar ook al zo. Er wordt gezegd dat Jozef een knappe jongen was, en dat zal dan ook wel. Maar het wordt gezegd omdat vooral zij dat vond. Om te begrijpen dat zij hem wilde hebben. Ja? En ze had geen rust. Ze wilde hem per se hebben. Hij was een slaaf en had per saldo helemaal niets te vertellen. En zij was mevrouw. Dus zij had haar wensen. En die werden in de regel door man lief wel vervuld. Dus dit moest ook dan maar gebeuren. Dat heeft zij volgehouden. Ook na het pertinente nee van Jozef. En dat nee van Jozef, dat heeft hij ook nog uitgelegd. Hij heeft er iets aan verbonden. Hij heeft iets gezegd wat die vrouw misschien wel helemaal niet begrepen heeft. Waar ze misschien nog wel mee gespot heeft. Want Jozef die kwam met deze woorden. Dat in de eerste plaats ze hem, haar man, toebehoorde. En daarom wees hij haar fijntjes terecht. Het was een zonde die zij begeerde. En hij noemt het zelfs een groot kwaad. Nu ja, dat gelooft de wereld ook wel. Dat er verkeerde dingen zijn en goede dingen. Hè, erge dingen. Maar een groot kwaad tegenover God. Hè. Dat zegt Jozef. Een groot kwaad tegenover God. Daaraan kun je zien dat Jozef de Heere vreesde. Maar vooral dat de Heere bij hem was. Dat de Heere hem als het ware beschermde, bewaarde voor de zonde. Nog eens, Jozef was niet van beton, van ijzer of zo, of van steen. Nee, hij was van vlees en bloed. De zonde omringt ons lichtelijk. Daar hoor je de godsdienst niet over, maar wel Gods kinderen, hè? Ja, de zonde die ons zo lichtelijk omringt, zegt de apostel. En dat is de praktijk. We zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En vooral als ook die verzoeking elke dag terugkomt. Verzoeking, verleiding, zeker ook op dit gebied. Wat heeft dat vaak een desastreuze gevolgen? En zo niet, het brengt toch altijd duisternis over je ziel en onrust. Binnen, een aanklagend geweten. Nee, Jozef was dus geen heilig boontje. Ja, die knijpen juist de kat in het donker. Die zien een kans schoon. Meneer is niet thuis. En er was een moment dat alle personeelsleden ergens waren, niet in huis. Zonde kan ongezien plaatsvinden. En toch zegt Jozef, nee, dat is genade. Wij vinden Jozef wel een sympathieke jongen, hè? Ja, maar dit vertelt... getuigenis getuigt van de kracht die God geeft aan een mensenkind. Als een mens nee zegt tegen de zonde, dan is het niet van hemzelf. Dat is nooit van jezelf. Ja tegen de zonde, dat is van onszelf. Maar nee tegen de zonde. En vooral ook op dit gebied. De Heere was met Jozef en liet het dus daarin ook zien dat hij Gods nabijheid proefde. De zorg van de Heere, de liefde van de Heere. En daarom kon hij niet zondigen tegen God. Dat zou ik nou zo erg vinden. Ja, je wil je vrouw, je man ook geen verdriet doen. Maar in het geestelijke leven, dan komt er een verbinding, een omgang, verborgen omgang met de Heere. En verdriet wil je hem dan niet doen, zeker als je zijn zegen, zijn trouw mag ondervinden. En dat is ook het beste middel waardoor een mens bewaard wordt voor de zonde. Als de liefde van God in je hart is uitgestort en die liefde mag functioneren, dan heeft dat de overhand. Dan gaat de liefde tot allerlei andere dingen en dingetjes, de zonde vooral, weg. En daarom is het altijd onze eigen schuld. Als we wel zondigen in het geniep of in het openbaar, of aan de verzoeking toe gaan geven, omdat we dan toch ook niet de Heere hebben gezocht of hem vergeten of gewoon je eigen gang willen gaan en God vergeten voor een poosje. Ja, de duivel zegt kom op, niet zo kinderachtig, niet zo vroom enzovoort. Jozef kon het niet. Ja, en dat nam mevrouw natuurlijk niet. Ze heeft hem bij zijn kleed, zijn overkleed gegrepen. En dat heeft ze met ferme, fikse hand gedaan. Want anders dan krijg je dat kleed nou zomaar niet uit natuurlijk bij een ander. Toch? Jozef heeft zich losgewurmd uit die greep. En is in zijn ondergoed weggevlucht. En daar had mevrouw een bewijs. Waardoor zij de schuld kon afschuiven. Want ja, het zou misschien uitkomen. Jozef zou misschien rapporteren aan zijn baas wat er gebeurd was. Maar zij had haar verhaal al klaar. Haar man gelooft haar. Ja, zou hij zijn vrouw echt niet gekend hebben? Waarom vraagt hij ook Jozef niet, jongen, wat is er nou gebeurd? Vertel eens, mag ik jouw kant eens horen van de zaak? Dat zou toch eerlijk geweest zijn. Jozef wordt in gevangenis gegooid. En weer lezen we dan, juist dan lezen we dat de Heere zijn goede tierenheid naar hem uitstrekte. Hij zat daar beschuldigd van overspel. Hij had die vrouw willen aanranden. Ja, daar wordt hij van beschuldigd. En het verhaal dat zijn vrouw ophing, dat was geloofwaardig. Ze had een bewijsstuk in haar handen. Wat kon Jozef daartegen beginnen? Een slaaf had ook geen rechten. Maar toch moet u daarop letten. Een slaaf had geen rechten. Wel had de meester recht, zelfs op zijn leven, en had hem kunnen doden. En dat is niet gebeurd. Niet omdat Potifar toch nog wel een beetje sympathie voor de jongen had. Of omdat hij toch misschien dacht, nou ja, dat verhaal van mijn vrouw, zou dat wel kloppen? Nee, dat was weer Gods hand. De Heere was met Jozef. Dat staat een paar keer en dat moet u beklemtonen. Ook daarin dat hij niet gedood werd. Een slavenleven, dat had geen waarde. Wel nee, je kocht zo weer een ander voor een patiënten. Dus ja, Jozef leeft nog. Dat moet ook voor hem dus een wonder geweest zijn. Wel in de gevangenis. Ten onrechte beschuldigd. Maar hij leeft nog. Oog hebben ook voor die dingen. En als er staat en God wende zijn goede tierenheid naar hem, dan is dat een beweging van God uit naar
naar Jozef toe. Ziet u dat God een vader is voor zijn kinderen? Een echte vader. Hij heeft Jozef gewoon, zeg maar, bij zich gehaald, op schoot getrokken. Zoals een vader en een moeder een kind kunnen troosten. God wendde zijn goede tierenheid naar Jozef. En dat heeft Jozef gesterkt. De Heere weet er vanaf. Dat moet ons ook rust geven als wij in omstandigheden komen te verkeren, of misschien nu verkeren, dat ons onrecht wordt aangedaan. Het kan ook zomaar gebeuren in het menselijke verkeer, in de familie, of wat dan ook, in de werkkring. Onrecht aangedaan door je baas, bijvoorbeeld. Dat kan allemaal zomaar gebeuren. En dat kan allemaal wrok oproepen. Haatgevoelens. Ik zou die man wel willen fijn knijpen. Ja, die me dat onrecht doet. Ja, met plannen rondlopen om die ruiten in te gooien bij die mensen. Dat is toch bij Jozef niet het geval. De Heer bewaart hem ook daarvoor. Je schiet er niks mee op met wraakgevoelens. Weet u, Jozef heeft ervaren door het bezoek van God en doordat de Heer dicht bij hem was, dat de Heer dus alles gezien had. Alles gehoord had. En dat moet ook als ons onrecht wordt aangedaan, of we gaan een moeilijke weg, een onbegrepen weg, toch die rust geven die alleen Hij maar geven kan. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die keurt het, merkt het op en keurt het goed. De Heere weet ervan. Geef toch rust. We zijn ongeduldig. Wij staan onszelf op onze rechten. Maar om het uit handen te geven, dat is genade. Wel nu, Jozef zit dus in de gevangenis, daar zoeken we hem op. Een kuil wordt dat genoemd. En ik denk dat het in geen enkele gevangenis plezierig is. We spreken wel eens een beetje gekscherend over een hotel. Die mensen zitten in een hotel. Nou ja, ik ben 14 dagen geleden ook een paar dagen in een hotel geweest in Maastricht. En ik voelde me daar niet gevangen, ik kon er zo uit. Ja, ik had een mooi uitzicht, we hadden mooi weer en zo. Ja, en in een gevangenis, het is een cel. Dat is toch wat anders dan een hotelkamer. Klein, klein wereldje. En je kan er niet uit. Ja, om even gelucht te worden. Dat is het dan. Dan zie je die anderen ook nog even. Het zijn allemaal boeven die je dan tegenkomt. Dus zo prettig is dat niet. We moeten vaak aan denken. Ook aan die jeugdgevangenissen. Toen we in Katwijk woonden, ik moest dan de grote weg op, dan kom je langs zo'n jeugdgevangenis. Die is uitgebreid, zeg ik pas nog. Ja, want er is heel veel aan de hand, ook onder jonge mensen. En die zitten daar dan. En wij zeggen net goed. Ja, dat is rechtvaardig. Als je wat op je kerfstok hebt, hup de gevangenis in. Ja, wij hebben ook een rechtvaardigheidsgevoel. Vindt u niet? Dat hoort zo. Maar ik reed er ook een keer met een dominee langs. En die zei tegen me, fijn hè, dat wij daar niet zitten. Ja, dat vond ik alweer een goeie van die dominee. Wij zitten daar niet. Nee, wij zitten daar niet, zo kun je reageren. Maar toch, ik was het wel eens met die dominee. Het is een voorrecht dat we daar niet zitten. Dat bedoelde die ook. Ja, durft u zich beter te noemen? Voelt u zich in uw gedachten beter dan die schoffies die er zitten in de jeugdgevangenis? Er komt tijd, als het goed is in je leven, als de Heer je onderwijst, dat je boven niemand durft te verheffen. En dat je alleen maar danken kan als de Heer je bewaart voor de zonde. En toch ook weer bidden dan dus ook voor degene die in gevangenis kwijnen. En dan zijn er ook nog gevangenen die ten onrechte zitten. Dat is met Jozef het geval. En dat is dan ook vandaag nog het geval. Dat er toch geen duidelijk proces is geweest. En zo zijn er ook vooral in Amerika mensen die jarenlang voor niks in de gevangenis hebben gezeten. Maar denkt u vooral ook aan Gods kinderen. Van degene die om het geloof, om Christus willen, vervolgd worden. En 1, 2, 3 worden opgesloten in een gevangenis of in een werkkamp. En dat is op dit moment dus, nu wij zo vredig bij elkaar zijn, het geval. Hè? Er zijn dus honderden, duizenden die echt wegkwijnen, ver van huis. Die geen eens weten of het dan maandag of dinsdag is. Dat kan je op de duur denk ik ook niks meer schelen. Of het dag of nacht is. Hoe laat het is. Maar toch ver van huis. Je zit toch vast aan je huis. Of je vrouw. Je werk. Je kinderen. Hoe zou het met ze zijn? Zouden ze nog leven? Misschien zitten ze ook wel opgesloten. Hoe is het met ze? En moeder thuis, die weet ook niet wat ze antwoorden moet als kinderen vragen. En hoe zou het nou met pa zijn? Ja, ik weet het niet. Dat is de praktijk vandaag ook. Hè? En daarom moeten we maar veel bidden, ook voor zulke omstandigheden. En wat moeten we dan bidden? Ja, dat het onrecht gestraft wordt. Dat Gods koninkrijk mag komen. Maar nu Gods koninkrijk nog niet voor die mensen gekomen is, komt er wel aan hoor. Komt er zeker aan. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Maar dat ze ondertussen mogen varen en God wende zijn goede tierenheid tot Jozef, tot hen ook. Dan heb je het goed. Dat hebt u misschien ook wel eens ervaren. In moeilijke omstandigheden. Weg van tegenspoed, dat het toch soms zo goed kon zijn. Waarom? Omdat de Heer bij je was. Waarom? Maar Jozef, ja, hij was 17 toen hij dus van huis vertrok. En zijn vader wuifde erna. Nou, ik hoop dat hij gauw weer terugkomt, jongen. Nou, daar ging hij dan. En hij was 30 toen hij uit de gevangenis kwam. En 7 jaar later kwamen de broers pas opdagen. En na weer 2 jaar heeft hij zijn vader weer gezien. Ja. Dus acht het niet gering. Het is echt een weg van tegenspoed geweest. Een weg van een kruis dragen. Waar je niet luchtig over kunt doen. Het is heel moeilijk geweest voor Jozef. En toch, ook daar ging het weer van naar omhoog. Hij maakte ook daar, dat is een woord vandaag de dag heel erg in, hè, maar laat ik dat woord maar gebruiken. Hij maakte ook in de gevangenis carrière. Het was een hardwerkende man en hij kreeg klusjes opgedragen. Hij moest andere gevangenen zorgen en bedienen en zo. En dat was ook een soort eer dan. Ja, ze vonden hem daar ook aardig. Wat zouden de mensen van mij zeggen? Vraagt u zich dat wel eens af? U wil misschien ook wel graag aardig zijn, maar wat gaat er van ons uit? Een goede geur, een goede smaak, dat hoort wel hè, van een christen. De reuk van Christus. Dat wordt daar verspreid in die gevangenis. En dat geeft aangenaamheid. Dat maakt het verblijf in de moeilijkste omstandigheden toch goed. Nog eens, een weg van beproeving. Heel moeilijk, tegen vlees en bloed in. Maar het was toch weer naar omhoog. Ja, dat had God beloofd. Hij zou een weg omhoog gaan. En mensen zouden zich voor hem nederbuigen. Kennen die twee dromen? Twee dromen. Ja, God herhaalde zijn woord, bevestigde zijn woord en dat deed hij eigenlijk nu ook. En dat bleek vooral toen daar op een dag twee hele voorname gevangenen naar binnen werden gebracht. De bakker en de schenker. Dat was ook niet toevallig. Niets is er toeval. Alles moet dienen om ook in het leven van Gods kinderen zicht te krijgen op leiding van God, op het bestaan van God, op de goedheid van God, op de wijsheid van God. En dat gebeurde hier dus ook. Twee voorname dienaren van Farao. En er was wat gebeurd, een ongelukje misschien met het eten of iets dergelijks. Ja, je werd ook zomaar in de gevangenis gegooid. Die tirannen, dat waren ze toch eigenlijk wel. Hè? Die despoten, die deden een weinig onderzoek. En dan moest je maar naar de gevangenis en dat werd dan wel later uitgezocht en zo. Ze zaten daar echt in de piepzak, want ja, er was wel iets gebeurd. En dat kon je zomaar het leven kosten. Dus het is een zegen en een voorrecht als je in een maatschappij leeft waar er toch enige bescherming ook nog is. Je niet overgeleverd bent aan de willekeur van mensen die over je regeren. We zeggen wel eens wat van onze regering, die we op het moment trouwens helemaal niet hebben. Maar goed, we zeggen wel eens wat van die mensen die dan daar onze regering, het kabinet en die wetten uitvaardigen en zo. Maar je zal maar in een land wonen waar je je leven niet zeker bent, waar je elk moment in de gevangenis kan worden gegooid of iets dergelijks. Die landen zijn er dus, hè? Die zijn er. En dan zeggen we toch wel, Heer, dank u dat we hier mogen wonen. Ja, dat zeggen we toch maar tegen de Heer. Die bakker en die schenker, die zitten op een morgen elkaar aan te kijken en ze zijn diep in de put. Ze hebben een droom gedroomd. En Jozef, die bezoekt ze, die komen ze het ontbijt brengen en zo, stel ik me dat dan voor. En die zegt, nou, wat zien jullie er toch droevig uit, is er wat? Ja, we hebben gedroomd. Nou ja, sommige mensen dromen elke nacht. Maar dit was toch wel iets bijzonders, ja. Het was niet zomaar een droom, dat voelden ze aan. Dat voelden ze aan. Nou, u kunt ook zeggen, God liet ze dat voelen. Het was niet zomaar een droom. Nee, zeker ook niet toen ze de dromen vertelden. Het was toch wel heel typisch, allebei een droom. En het ging eigenlijk allebei om dezelfde dingen. Dat was ook heel eigenaardig. Ze zaten ermee. Ze vroegen niet, Heere, wat is dat? We hebben gedroomd, wat bedoelt u daarmee? Want daar geloofden ze niet in God, kenden ze ook niet. Maar Jozef hoort ervan en die zegt, zijn de uitleggingen niet van God? En die krijgt de droom te horen en inderdaad, de uitleg is dit. De schuld ligt bij de bakker. Hij zal na enige tijd worden ontslagen uit de gevangenis, maar om te geëxecuteerd te worden. Hè? De dood te ondergaan. En de schenker mag uit, vrij uit. Dat wilde de Heere zeggen. Goed, dat wisten ze dus. Misschien dat Jozef nog wel tegen die bakker gezegd heeft, man, je moet sterven. Dat kun je niet, hè? Nee, misschien dat Jozef dat nog wel gezegd heeft. Is eigenlijk wel de plicht, hè? Als je de weg weet en je komt een ellendig mens tegen die de weg niet weet, om de weg dan te wijzen. Dat is eigenlijk de roeping. Misschien dat Jozef dat wel gedaan heeft. Ja. Maar dat zegt de Bijbel verder niks over, dus daar zwijgen wij dan ook maar van. Maar dan wordt duidelijk dus dat de bakker zal hangen en de schenker vrij uit zal gaan. En zo is het ook geschied. En daaruit blijkt dus dat die dromen echt een boodschap waren van God. Voor die bakker, voor die schenker, maar ook voor Jozef. Want zoals de Heer het in die dromen duidelijk wilde maken, zo is het ook gebeurd, Jozef, en zo zal het ook met jouw dromen gaan. Je hebt ook twee keer ongeveer hetzelfde gedroomd, dezelfde boodschap. Dat zal ook uitkomen. Is de uitlegging niet van God? Hij heeft zich toch weer daaraan vastgeklampt. Totdat het woord des Heeren kwam, zegt Psalm 105, heeft de Heer hem door beproefd, doorlouterd. Dat woord dat bleef maar functioneren. Hij kon er niet altijd echt zicht op hebben, maar hij wist dat het woord er was. En wat bedoelde de Heer nu? Heere, wil uw woord toch waarmaken? Wil u toch duidelijkheid geven? Wil u licht geven? Dat is het leven van degene die de Heere vrezen. Jozef was ook een mens. Dat wisten we al lang natuurlijk. Maar dat blijkt ook daaruit dat hij tegen de schenker zegt: nou, meneer de schenker, als je nou weer vrij bent, zul je een goed woordje voor me doen, want ik zit hier ten onrechte. Ja, ik ben diefelijk ontstolen, staat er. Ik ben gekidnapt, weggehaald uit mijn land, ontvoerd, ben hier gebracht. Ik heb niks gedaan. Ten onrechte zit ik hier. Zou u die de koning elke dag ziet, zou u een goed woordje voor mij willen doen? Was dat verkeerd van Jozef, denkt u? Zo van, nou ja, nou stelt u toch zijn vertrouwen op mensen. Nou ja, als hij dat gedaan heeft, dan is hij er wel bedrogen mee uitgekomen. Maar ik wil niet gelijk zeggen dat hij nu zijn vertrouwen stelt op mensen. Had hij nou niet gelijk, Jozef? Hij had toch gelijk? Hij was de onrechte daar. En hij had geen advocaat. Ja, God. Maar het is ook zo mag je het ook bekijken, dat hij van die mogelijkheid die zich nu opeens aan hem voordoet, gebruik maakt. Want het is waar, hij zit daar ten onrechte. Mag je dan helemaal niet voor jezelf opkomen? Moet je dan over je heen laten lopen? Er zit een spanningsveld, hè? Dat is echt een spanningsveld. Maar ik zou het niet gelijk af willen keuren. Ja, ik zeker niet, hoor. Ik zou zeggen, nou man, alsjeblieft, probeer alles om me eruit te krijgen. Maar het is wel waar. En het is duidelijk geworden. De schenker, die vergat Jozef gewoon. Dat was natuurlijk ook gek, hè? Dat was heel gek. Dat begrijp ik ook niet. Die man die had ook zijn zorg gehad. Misschien word ik wel gedood. En dan opeens die boodschap, je bent vrij. Nou, ja, al heb je, ik heb wel eens een uur in de gevangenis gezeten bij iemand op bezoek. En dat weet ik nog, dat gevoel. Ja, dat gevoel. Dat vergeet je toch niet? Als je in de gevangenis hebt gezeten, vergeet je dat dan? En die omstandigheden, dat je die droom had, dat je dacht, oeh, wat zal het betekenen? En toen was daar een man en die vertelde precies hoe het gegaan is. Dat vergeet je toch niet? Maar meneer de schenker wel. Er is ook een schuld geweest, een zonde van die man, hè? Als wij, want hij heeft natuurlijk beloofd, ja, dat zal ik doen hoor, oh, hij wilde alles wel beloven. Maar hij deed het niet. Ontrouw onder mensen. En ach ja, we vliegen er altijd weer in. Vest op prinsen geen vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt u uw hoop op mensen bouwen? Maar het is wel erg als een mens niet te vertrouwen is. Als hij je wat belooft en hij doet het niet. Dat is ook een zonde. Als je denkt, als je zegt, ik zal voor je bidden hoor. En een week later denk je, oh ja, dat is waar ook, die man ligt nog steeds in het ziekenhuis. En heb je helemaal niet voor hem gebeden. Vergeten. Zulke dingen, dat is heel gemakkelijk gebeurd dat, hè. Ja. Dus ook als we beloften doen, betalen, hè, die belofte, die gelofte. Betalen. Het is dan beter om niet een gelofte te doen, dan om wel een te doen en niet te betalen. Nou, die schenker die vergat dat. Dus dat is een nieuwe teleurstelling voor Jozef geweest. Ja, echt. En een lesje ook, hè. Ja, ook een lesje. Gods kind moet altijd weer leren. Altijd weer nieuwe lessen. Altijd weer. Nou, hier ook. De schenker vergat Jozef en dat dacht hij natuurlijk eerst niet. Hij denkt, nou, vandaag morgen gaat die deur open. Maar nee hoor, duurde 2 jaren. Ja. En de tijd gaat wel vlug. Ja, dat zeggen we toch allemaal. Dan gaat de tijd toch vlug, hè. Maar in zulke omstandigheden, denk ik. Nee, nee. 2 lange jaren heeft het geduurd. En waarom moest dat gebeuren? Dat is een goede vraag. Die stellen wij ook gauw, hè? Waarom? Waarom moest dat nu zo? Had Jozef nou niet genoeg ondervonden aan tegenspoed en aan vragen? Ja, wie zal Gods wijs beleid doorgronden? Wij zijn maar mensen. Weten wij ervan? We weten soms amper wat de motieven zijn van de regering om dit te doen of dat te doen. Laat staan die hoogte, gezagsdrager, wat hij doet. Wat begrijpen wij daarvan? Met ons kleine verstandje. God vraagt alleen dat wij ons aan hem toevertrouwen. En dat wil hij ons ook schenken, wat hij vraagt. Ook in de moeilijkste omstandigheden. Want dat wordt dan wel duidelijk. En dan komen we aan het eind van de geschiedenis van vanavond. Dan kunnen we met Jozef ook met blijdschap de gevangenis achter ons laten. De schenken vergatten, maar de Heere niet. Nee, kan God ook niet. God kan niet vergeten wat hij beloofd heeft. Wat hij gezworen heeft zullen doen. Dat kan niet krachten zijn goddelijke natuur, de waarheid die in hem heerst, de liefde die hij heeft tot zijn trouw verbond. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En daar ligt toch een lijn ook naar u en mij voor vanavond. God vergeet niet, God is getrouw en daar mag je, moet je op leren pleiten. Heere, ik heb het niet verdiend, maar u hebt het al beloofd. Ja, om uw naam. U hebt gezegd, ik kan het niet om u. Nou, dat vind ik ook, Heer. Het kan ook niet om mij. Maar zou u me willen gedenken? In het tijdelijke, in het geestelijke. Om uw grote naam. Vergeet me niet, Heer. Begeef mij niet. Verlaat mij niet. Dat. En je zult ondervinden dat je wel met mensen kunt omvallen, maar met de Heere nooit. En ik hoop dat u dat ook al wel eens ervaren hebt in je leven. Dat je met God nooit zult omvallen. Ook al duurde dit weer 2 extra jaren, dat wij zeggen, nou ja, hè, die schenker toch ook, die rare man, wie vergeet dat nou? Ja, mensen. Het gaat om mensen in de Bijbel. En dan krijgen we weer gevoelens van schaamte, van gêne. En zeggen, oh, wat is een mens toch ook. Maar het gaat vooral om God in de Bijbel. Hij houdt getrouw zijn woord. Zijn tijd. Ja, en Jozef wist in die dromen van die bakker en die schenker, God spreekt. En dat was ook een boodschap voor hem. God heeft gesproken en hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Dat heeft Jozef rust gegeven, maar ook denk ik tenslotte dan hele grote verwondering als hij de gevangenis dan uit mag, moet, de koning moet verschijnen, kennen het verhaal, en dan is hij binnen de kortste keren de machtigste man op de farao na van Egypte. Wie had dat ooit kunnen denken? En ook al zijn Gods beloften nog zo rijk, als ze vervuld worden, dan sla je handen van verwondering in elkaar. En je zegt, God doet boven bidden en boven denken. Dat hadden we toch nooit kunnen denken, dat Jozef, daar, dat jochie daar in de tent bij vader Jacob en al die grote jongens erbij, dat nog eens de machtigste man van de wereld zou worden. Ja, zo kun je het ook zeggen. Een hele hoge positie. En zo is de Heere een verrassend God. En u kent zelf de geschiedenis ook heel goed. Er zijn allemaal lijnen te trekken. Hij werd er naartoe gestuurd om een groot volk in het leven te behouden. Dat is ook zo. Maar op al die andere dingen gaan we nu niet in. We gaan nu alleen elke keer een gevangene bezoeken. En nu Jozef eruit mag, nu zijn we zo blij voor hem. En we zijn blij met de God van Jozef, want die leeft nog. En die geeft gevangenen de vrijheid. Die helpt je door en die helpt je uit. In de dingen van het leven, in de tegenheden, de zegenspoeden en de geestelijke strijd en de onmogelijkheden. God helpt door en uit. En dan blijft één gebed over. Toch immers, bent ook gij tot mij, Heere, uw goedertierenheid. Gaan we nog een versje van zingen, maar we gaan eerst nu samen dan maar eindigen. En we danken u, Heere, voor alles wat we uit dit gedeelte van uw woord mochten opdiepen. En het was maar een beetje. Het is altijd maar weer iets. Er is zoveel in uw woord. Zoveel rijke lessen. En u was daar ook in die gevangenis. En als u er bent, dan kan een mens toch overal zijn. Dan kan u alles hebben. Ook of heeft u daar echt het geloof voor nodig? Maar dat schenkt u dan toch ook als u komt. Dan neemt u toch alles mee. Wild en overvloedig. Zicht op uw voorzienigheid. Op uw wijsheid. Op uw barmhartigheid. En dat u doet wat u beloofd hebt. En dan vragen we, Heere, wil u ook ons naar uw trouw gedenken? En ons toezien het geluk van uw kinderen. Maak ook mij zo gelukkig. Dank voor deze avond. We gaan weer uiteen. We hopen weer op een volgende keer als we een andere gevangene, een heel ander geval, zullen bezoeken. Wilt u dan ook weer in ons midden zijn. Vergeef het onze en hoor ons bidden. Uit genade. En gedenk de gemeente, ook nu in de komende weken van vreugde, als we dominee Kempenees mogen begroeten, schijnt dat het een goede tijd onder uw zegen hier mag worden. En brengt u ons dan ook volgende keer eind oktober weer bijeen voor de lidmatenkring. Hoor ons bidden uit genade, om Jezus willen. Amen. Ik stel voor dat we tenslotte dan zingen, Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven.
Allemaal wel thuis?